En ook vanavond gaan wij weer naar Romeinen hoofdstuk 5. Waar in de eerste plaats werd vastgesteld dat niet alleen Adam, maar kennelijk ook al zijn afstammelingen, alle Adamieten, zondaren waren. En daarom niet alleen waren onder de macht van de dood, maar ook onder de macht van de zonde. Maar zoals gezegd, in Hebreeën was al uiteengezet dat de Heer Jezus door de dood teniet heeft gedaan degene die het geweld des doods had. En dat wij verlost zijn van deze dienstbaarheid aan de dood. Dienstbaarheid waaraan wij heel ons leven lang, feitelijk van nature althans, onderworpen waren. En dat is ook waar het in dit schriftgedeelte uiteraard over gaat. En in de uiteenzetting hier in Romeinen 5 wordt dan inderdaad gezegd dat de dood geheerst heeft van Adam tot Mozes toe, kennelijk ook. En daaruit wordt besloten dat ook de mens niet levend onder de wet wel degelijk een zondaar was, zoals bleek uit zijn verscheiden. Maar daarna staat er aan het eind van vers 14, Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. En in het algemeen moet gezegd worden dat hij een bepaald negatief voorbeeld is van Christus, want de zonde, de onrechtvaardigheid van Adam wordt gesteld tegenover de rechtvaardigheid van Christus. Maar het gaat erom dat beide consequenties hadden. Dat wil zeggen dat de onrechtvaardigheid, de zonde van Adam, de zonde van heel de mensheid en daarmee de dood ten gevolge had. En aan de andere kant is zo dat de rechtvaardigheid van Christus inderdaad de rechtvaardigheid van allen die in Christus zijn tot gevolg heeft gehad en daarmee ook eeuwig leven. En dat is de eenvoudige manier om het te zeggen. De apostel maakt nog veel meer vergelijkingen. Een stuk of zeven, als ik ze goed geteld heb, zijn het precies zeven zelfs. Vanaf vers 15. Al moet ik zeggen dat het niet eenvoudig is om deze versen te lezen. Mede omdat daar zinswendingen in voorkomen die wij absoluut, maar dan ook absoluut niet meer gebruiken. Waarschijnlijk omdat we ze te moeilijk vinden, maar ze worden hier wel degelijk gebruikt. Neem bijvoorbeeld vers 15, waar de eerste vergelijking dan gemaakt wordt tussen Adam en degene die komen zal. Eerste vergelijking dus tussen de eerste mens en wat later heet de laatste mens, uiteraard. Dat is in de eerste woorden van vers 15. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. En als het u vergaat zoals mij, dan begrijp je nou meteen niet meer waar het over gaat. Doch niet gelijk alzo. Maak daar eens wat van. Dat is een moeilijke. Is het nou wel gelijk of niet? Is het gelijk en alzo? Is het nou een vergelijking of is het nou geen vergelijking? Dat is eigenlijk de gedachte. Maar de woorden zijn heel eenvoudig te verklaren. De gedachte is namelijk dat het hier gaat om een vergelijking tussen de misdaad van Adam en de genadegift van Christus. Ze komen met elkaar overeen, maar tegelijkertijd vormen zij een uitdrukkelijke tegenstelling. Misdaad beschouw ik dan toch maar als negatief. En genadegift is zeer zeker iets positiefs. En het woordje niet aan het begin, of eigenlijk zelfs doch niet, de woorden doch niet aan het begin van het vers, drukken uit dat het hierbij gaat inderdaad om twee tegenstellingen. De structuur is gelijk, maar ze zijn in wezen zijn ze tegengesteld. De genadegift namelijk staat tegenover de misdaad. En de ernstige gevolgen van die ene misdaad van Adam staan over de zeer positieve gevolgen van de genadegift van de tweede Adam, want daar komt het op neer. Er staat toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Aangezien wij nu vanavond hier geen Nederlandse les hebben en bovendien veel te veel tijd zou kosten, zeg ik maar gewoon hoe ik daar notities van maak. Ik laat gewoon alle bijvoeglijke naamwoorden weg, alle tussenwerpen laat ik weg, alle tussenzinnen laat ik weg. En dan hou ik over de misdaad van één, daardoor zijn velen gestorven. En de volgende zin is dan: en door de genadegift van één hebben velen eeuwig leven ontvangen. Want dat is wat het vers zegt, in kort. Alleen er wordt het een en ander aan toegelicht, natuurlijk. Want er staat bovendien: die genadegift is veel meer dan de misdaad, is ook veel sterker dan de misdaad. En die genadegift, die wordt ook genoemd de genade Gods. En daarna de gave door de genade die er is van één mens. En die is overvloedig geweest over velen. Positieve kant van de vergelijking, zal ik maar zeggen, die wordt veel sterker gemaakt door al die bijvoeglijke naamwoorden en eventueel bijwoorden, want ik heb het allemaal zo niet geteld. Maar wat er staat, is dat door de misdaad van één velen gestorven zijn. En zo is het uiteraard ook. En aan de andere kant, door de genadegift van één hebben velen eeuwig leven ontvangen. Of gewoon door de misdaad van de eerste Adam zijn velen gestorven. Het waren er ook veel. Maar door die genadegift van die laatste Adam, van Christus dus, de opgestane uit de dood, wel te verstaan, door wie genade gekomen is tot alle mensen, u weet wel, de zaligmakende genade Gods die verschenen is in alle mensen, door die genade hebben inderdaad velen eeuwig leven ontvangen. En dan stop ik even en dan zeg ik dat het niet de bedoeling is om een vergelijk of een tegenstelling te maken tussen velen en allen. Dat wordt nogal eens gedaan, dan zegt men er staat velen en er staat niet allen. Dat heb je toch, hè? En dan zegt men velen, dat is niet allen. Maar ik zeg, velen kan heel goed allen zijn. Allen zijn in ieder geval velen. Dat, toch of niet? Ja. Dus dat is een tegenstelling die niet bestaat. Die moet je ook niet maken. Dat is een schijnbare tegenstelling. In ons taalgebruik lijkt dat soms zo, maar dat is gewoon niet zo. En hier komt het ook helemaal niet voor. Sommigen maken er meteen van, door de misdaad van één zijn velen gestorven. Want wij kennen er inmiddels één die niet gestorven is. En dat klopt niet, want hij is wel gestorven, alleen hij stond weer op. Maar ik heb vaak horen vertellen, van zijn velen gestorven, namelijk alle behalve de Heer Jezus Christus enzovoorts. Maar het zijn allemaal argumenten die hier uit dit vers niet gehaald kunnen worden. Ze zijn zelfs zo zonder meer onjuist en men zou ze in zo'n vers gewoon niet moeten lezen. Het gaat erom om de parallele zinsconstructie. Door de misdaad van één zijn velen gestorven, dat het in de praktijk allen waren, tot op heden zal ik maar zeggen. Dat is duidelijk, behalve u en ik natuurlijk nog, hè. Wij leven nog. De wereldbevolking bestaat uit hoeveel miljard ook alweer? Iemand schijnt het nageteld te hebben, vind ik knap, maar waaruit, hè? Is het 5 miljard inmiddels? Was het niet zo? Dat is mijn schuld ook niet, denk ik altijd. Maar u weet toch waar de kindertjes vandaan komen? Hoofdzakelijk uit China. Maar laat maar zitten. Goed. Door de misdaad van één, velen gestorven. Door de genadegift van één, hebben velen eeuwig leven ontvangen. Dat is de strekking van vers 15, als ik het tot de essentie terugbreng. En daarin zien wij duidelijk hoe hier vergelijking gemaakt wordt tussen de eerste mensheid met Adam aan het hoofd en de tweede mensheid met Christus, let wel, de opgewekte Christus, aan het hoofd, uiteraard. Want voordat hij opgewekt was, maakte hij deel uit van de eerste Adam en de eerste mens. En hij stierf dus ook inderdaad. En wel door de zonde van Adam. Hoe? Daar gaat het nou verder niet over, maar het is nu eenmaal zo. En voor zover hij de zonde droeg van Adam en alle Adamieten, van u en mij dus, stierf hij dus inderdaad door die ene misdaad van Adam. Zo is dat nou eenmaal. En hoe dat dan van mij wat technisch in zijn werk ging, ja, daar gaat het nou even niet over. Hè? We gaan weer om de vergelijking. De eerste van de categorie is bepalend voor heel de categorie. De hoedanigheden van Adam zijn de hoedanigheden van allen die deel hebben aan die eerste Adam. Maar net zo goed, de hoedanigheden van Christus zijn de hoedanigheden waaraan allen deel hebben die in Christus zijn. En dat is wat hier dus tegenover elkaar gesteld wordt. De eerste mens en de laatste mens. En zo gaat het hier dan verder. Want vervolgens wordt gesproken in vers 16 over en niet gelijk alzo. En alzo wordt zelfs weggelaten. Het is een heel ingewikkelde zin dus. Hij is nog ingewikkelder, denk ik, dan die van vers 15. Doch niet gelijk. Alzo, maar alzo wordt zelfs weggelaten, omdat de schrijver ervan uitgaat dat je dat niet hoeft te schrijven, dus vanzelfsprekend. Nou goed. Doch niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Het probleem is, in zo'n vers als dit, dat hier wel 1, 2, 3, 4, 5 woorden door de vertalers zijn ingevoegd om de zin een beetje te laten lopen. Maar ik persoonlijk ben meestal van mening dat hoe meer woorden je invoegt om het duidelijker te maken, hoe onduidelijk het wordt, want hoe langer de zin wordt. En tegen dat we de halverwege de zin zijn, zijn we het begin van de zin vergeten en snappen dus de zin niet meer van de zin. Heb je dat? Heb ik dat zo goed geïllustreerd? Goed. Nou. Doch niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Dat en niet aan het begin van het vers duidt er weer op dat weliswaar een vergelijking gemaakt wordt, maar het is in werkelijkheid een tegenstelling. Hè? Zo negatief als het een is, zo positief is het andere. En dan wordt hij ook toegelicht, want er staat van de schuld. Daar komt hij, hè? De schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Dat is de ene kant van het verhaal. En dat is het enige wat ik dan opschrijf maar van zo'n bijbelvers. Hè. De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. En dan de andere zin. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En hier staat dus schuld tegenover genadegift, zoals in het voorgaande vers misdaad gesteld wordt tegenover genadegift. Maar in wezen gaat het daarbij natuurlijk om precies hetzelfde. De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis en eigenlijk veroordeling, want dat is eigenlijk wat het is, hè. Maar wat de genadegift betreft, die is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dat is heel aardig, want die oude mensheid die gaat natuurlijk gebukt onder die, of belast onder die vele misdaden. Niet alleen maar die van Adam. Die van Adam leidde tot vele misdaden immers. Het gaat over de vele misdaden van de vele mensen. Bovendien die nou eenmaal deel hebben aan dat leven van Adam. Maar daartegenover staat een volstrekt enkelvoud. Eén. Rechtvaardigheid van Christus. Komt in de volgende verse ook nog uitgebreid aan de orde. Maar die ene misdaad mag dan geleid hebben tot vele misdaden. Zo werkt dat. Maar wat de nieuwe mens betreft, die genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, al die misdaden die uit die ene misdaad zijn voortgekomen, worden weggedaan en leiden tot wat dan hier vertaald is met rechtvaardigmaking. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het feitelijk niet gaat om rechtvaardigmaking, maar rechtvaardig spreking. Want hoe dat ook zij, rechtvaardig maken bestaat niet. Ik heb er geloof ik wat meer gezegd ook op deze plaats. Rechtvaardig maken kan niet. Dat woord komt in het Nederlands voor, maar het is eigenlijk strikt genomen een onzinnig woord. Want iets wat onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. In de Bijbel bestaat niet rechtvaardig making, maar gewoon rechtvaardiging, het werkwoord. Zo zal men vertalen, maar rechtvaardiging betekent feitelijk rechtvaardig verklaring. En rechtvaardiging is niks anders dan de uitspraak van de rechter die zegt, verdachte is onschuldig. Het is dus rechtvaardig spreken. Het Oude Testament zegt, maar ik weet nooit waar die tekst staat, en als ik hem gevonden heb, vergeet ik hem weer. Gij zult de zondaar veroordelen of zoiets, en er staat er meteen in de wet, en er staat meteen achter, en gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Want zondaren mag je niet rechtvaardigen, niet rechtvaardig spreken. Ze zijn immers zondaren en niet rechtvaardig. Dat kan dus niet, zelfs in strijd met de wet. Rechtvaardigen kan alleen van toepassing zijn op iemand die rechtvaardig is. Namelijk uitspreken officieel dat iemand rechtvaardig is. En rechtvaardigmaking bestaat dus feitelijk niet. Het punt is ook dat wij niet rechtvaardig gemaakt worden. Dat betekent de term ook nooit. De term betekent dat wij rechtvaardig verklaard worden door de rechter. Het is een juridische aangelegenheid. En de rechter, de opperste rechter namelijk, God zelf, die ons zou oordelen, zegt over ons, ik vind geen schuld in de verdachte. Hij is rechtvaardig. En dan zegt u, dat kan toch niet, dan ligt God toch? En dan moet ik u zeggen, nee, helemaal niet, integendeel. Het is trouwens in Romeinen 3 al uiteengezet, maar kom er nou maar niet meer op terug. De gedachte is namelijk dat een verdachte nooit tweemaal veroordeeld kan worden voor dezelfde misdaad of misdaden. En aangezien onze misdaden reeds veroordeeld zijn door degene die de schuld op zich nam en dus geëxecuteerd werd, gevonnist werd, de Heer Jezus, aangezien dus het recht zijn loop gehad heeft en de misdaden, de zonden, de rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, is het onmogelijk dat de rechter alsnog een schuldig uitspreekt over u en mij, want uw en mijn zonden zijn gedragen, het schuldig is er over uitgesproken, het vonnis is voltrokken, dat heb je toch? En sinds dat gebeurd is, is die schuld dus zo zonder meer weggedaan en zegt de rechter over ons, ik vind geen schuld in hem. En die laatste uitspraak, hij is onschuldig, want daar komt het op neer, dat is rechtvaardigen. Dat is wat de rechter doet als hij dit uitspreekt en zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. Wij zijn rechtvaardig. Niet via een kunstje rechtvaardig gemaakt, excusez le mot, want ik wil het zo niet zeggen, maar ik heb het gezegd, maar niet via een truc of zo zijn wij rechtvaardig gemaakt. Wij zijn rechtvaardig naar wettige normen. Het is niet in strijd met de wet, het is niet ondanks de wet, het is niet door de ontbinding van de wet, maar de wet is juist vervuld, de zonden hebben hun vergelding ontvangen. Dat is wat Romeinen 3 zegt, maar dat is ook zo'n lastige zin dat ik hem toch maar weer niet lees. Dat is vers 25, zowel als vers 26, waar feitelijk gezegd wordt dat het verzoeningswerk wat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is, noodzakelijk was. Nou even onder elkaar, waarom was het noodzakelijk dat de Heer Jezus stierf voor onze zonde? Ik weet vrijwel zeker dat ik het verkeerde antwoord krijg, maar vooruit. En het verkeerde antwoord is, hij moest sterven omdat wij zondaren waren. Maar ik reken het niet goed in elk geval, dit antwoord. Het is niet helemaal juist, maar ik reken het niet goed. Het staat daar namelijk niet. Er staat, God heeft Christus gesteld tot een verzoening, omdat God zijn eigen rechtvaardigheid wil handhaven en zelfs demonstreren. De dood van de Heer Jezus werd niet vereist door onze zonden. Ik had er die klemtoon niet eens op moeten leggen. De dood van de Heer Jezus werd niet vereist door onze zonden. Wat vereist werd door onze zonden was onze eigen dood. Hij hoefde niet te sterven voor onze zonden. Wij moesten zelf sterven voor onze zonden. De ziel die zondig zal sterven. Toch? Ja, het is goed om zo strak te redeneren, want je verdwaalt maar zo, hoor. De dood van de Heer Jezus was noodzakelijk voor God om ons te kunnen rechtvaardigen, om ons rechtvaardig te kunnen spreken en daarbij zelf rechtvaardig te blijven. Heb je dat? Hij moest sterven. Dan moet ik in eerste plaats vaststellen dat alleen wanneer hij ons, die zondaren zijn, wilde rechtvaardigen, zo zonder meer. Om verzoening te doen enzovoorts. Om ons te verlossen. Allemaal tot je dienst. Maar waarom moest hij sterven? Zijn mensen genoeg die zeggen, God is toch machtig genoeg, hij kan doen wat hij wil, hij heeft niemand boven zich. Dus hij kan gewoon zeggen, vooruit, zand erover. Dan zeg ik altijd, dat is precies wat hij doet, zand erover. Heb ik nagevraagd bij een begrafenisondernemer, zuster. Maar dan weet je meteen hoe zonden vergeven worden. Zand erover. Maar waar het over gaat is, dat God dat niet zo zonde meer deed. Zo van, ik zal het maar door de vingers zien. Je kon er ook eigenlijk niks aan doen. Maar eigenlijk heb ik je toch ook een beetje te zwak geschapen. Sommigen redeneren zo. Dat het zo eigenlijk zou moeten. Want God is getrouw aan zijn eigen rechtvaardigheid. Sterker nog, de gedachte is niet dat hij er trouw aan is, de gedachte is dat hij rechtvaardig is, punt uit, per definitie. Dat is geen kwestie van trouw zijn, dat is gewoon, dat is wie hij is. Of eventueel, dat is wat hij is, rechtvaardigheid. Wil hij dan toch zonden wegdoen en zonden vergeven, dan kon hij dit doen op deze wijze. Namelijk, er zou iemand moeten zijn die zich verantwoordelijk stelde voor de zonde der mensheid, zal ik maar zeggen. Iemand ook bovendien die het recht had om zich daarvoor verantwoordelijk te stellen. En dat was de Heer Jezus als zoon des mensen, als directe erfgenaam van Adam. Als oudste familielid, als losser, maar dat heb ik van de week al gezegd, enzovoorts. En hij moest sterven opdat daardoor de schuld van die hele mensheid die hij vertegenwoordigde en voor wie hij zich garant gesteld heeft, opdat daardoor op wettige en rechtvaardige wijze, zonder een rechtvaardige vergelding of veroordeling zouden ontvangen. Daarom moest de Heere Jezus sterven, terwille, niet van onze zonde, terwille van Gods rechtvaardigheid. Daarom staat er ook, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat is vers 25 van hoofdstuk 3 en daarna herhaald in vers 26 van hoofdstuk 3. Het gaat dus inderdaad om die rechtvaardigheid Gods in heel dat proces. We hebben er niks aan natuurlijk dat de rechter van ons zegt dat we rechtvaardig zijn, terwijl op hetzelfde moment die rechter dan zelf onrechtvaardig wordt. Daar schiet je ook niet echt mee op natuurlijk. Maar zo steekt het dus niet in elkaar, integendeel. Waarmee maar gezegd wil zijn dat iets als rechtvaardigmaking dus feitelijk ook niet bestaat. Het gaat om een rechtvaardig verklaring door de officiële rechter en dan ook nog op rechtvaardige gronden. En dat is wat uiteengezet is feitelijk dus, zoals gezegd in hoofdstuk 3. En om dan weer terug te keren naar vers 16 van hoofdstuk 5, daar staat dus de schuld. En ik zeg het met eigen woorden, weet u wel, niet de hele zin, maar de essentie ervan. De schuld is uit één misdaad tot veroordeling, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking en tot rechtvaardigverklaring. En ieder die in Christus is, ieder die hem volgt, ieder die gelooft zoals hij, om zo te zeggen, wordt in hem rechtvaardig verklaard. Nog anders gezegd, waar wij zijn leven ontvangen, hebben wij deel aan zijn rechtvaardigheid. Zo goed als, zodra wij het leven van Adam ontvangen, hebben we deel aan zijn schuld. Hebt u dat? De volgende gedachte is natuurlijk, waar wij het leven van Adam ontvangen, zullen wij bijdragen aan het toenemen van de schuld van Adam. De vele misdaden die ook wij zullen produceren. En waar wij deel krijgen aan het leven van Christus, zullen we bijdragen aan de vergroting van deze, de toename zal ik maar zeggen, van deze genade en deze rechtvaardigheid van Christus. En wij zouden dus de rechtvaardigheid dienen. Waarna u zegt, leuk verhaal, maar staat dat ook ergens? Dan zeg ik, ja hoor, volgende hoofdstuk. Romeinen 6. Wij zouden onze leden stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. Rechtvaardigheid dus. Wij zouden de gerechtigheid, namelijk de rechtvaardigheid, dienen. Omdat die rechtvaardigheid van Christus inderdaad groter zou worden. En omdat zijn genade groter zou worden, enzovoorts. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. De volgende vergelijking vinden we in vers 17. Derde voorbeeld dus, derde vergelijking. Want indien door de misdaad van één, Adam, indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, door Adam, kortom, door één misdaad of door de misdaad van één heeft de dood geheerst. Uiteraard over de levenden, dat lijkt me duidelijk, en dat alles door één mens, namelijk door Adam. Dat de dood heerst over de mens betekent gewoon dat de dood de hoogste macht is in het bestaan van de mens. Dat is wat heersen in de Bijbel betekent. Het heeft niet altijd rechtstreeks met koningschap te maken, hoewel het eraan verwant is uiteraard, maar heerschappij spreekt over de hoogste macht die er is, de sterkste invloed die er is, of hoe het maar heten mag. Het meest essentiële, de hoogste macht die heerst in het bestaan van de mens, is inderdaad de dood. Vanaf het moment van de geboorte, zelfs op het moment van de geboorte, speelt de dreiging van de dood een overwegende rol. Zowel voor de moeder als voor het kind, denk ik altijd. Maar zo is het nou eenmaal. Het hele leven lang blijft dat zo. Het hele leven lang is de mens immers, weer Hebreeën 2, aan deze dienstbaarheid der verderfenis onderworpen. Kenmerkend voor het leven van de oude mens, en ter gelegenheid van begrafenissen kun je de meest grote onzin in dat verband horen, dan vertellen ze gewoon dat de dood bij het leven hoort enzovoort. Hè? Dat soort dingen worden weggeredeneerd, zo van het hoort zo, het is natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet waar, de dood is de ergste vijand en ons leven lang weten we dat. En als die vijand ons overwonnen heeft, dan wordt na onze dood gezegd, nou ja, het hoort er eigenlijk bij. Dat hoort er niet bij, dat is nog net het probleem. En daarom bestrijden wij de dood ons leven lang en het verderf in het algemeen, maar wij delven altijd het onderspit. Ik heb laatst nog een onderspit gezien, maar laat maar zitten. He? Goed, indien dus de dood geheerst, de dood is de grootste macht in het bestaan van de mens, samen met de zonde. En min of meer zijn ze zelfs synoniem, hè? Gelijk de dood geheerst heeft, door die ene misdaad, door die misdaad van één, veel meer, let op dat veel meer, zijn woorden die je ogenblikkelijk weglaat als je de vergelijking maakt, maar het gaat er toch om dat alles wat gezegd wordt over de kant van die laatste Adam, en allen die in Adam zijn, dat alles veel sterker is. Het is niet alleen dat het ene negatieve afdruk is van de andere kant, van het andere, het positieve, maar van het positieve wordt ook gezegd dat het vele malen groter is. De negatieve afdruk, het negatieve voorbeeld in Adam is dus de verkleinde versie. Maar naar Christus toe wordt het beeld omgekeerd en tegelijkertijd vergroot. Hoezo diaprojectie? Oh, dat is een fotograaf en zo. De dia is zo'n klein dingetje, wordt tijdens projectie omgekeerd. Dat schijnt onvermijdelijk te zijn, heel lastig. Maar in ieder geval, hij wordt omgekeerd en vergroot, dat is precies wat het is. Je kunt dus rustig zeggen, Adam is een dia van Christus. Wat zegt u? Adam is een type van Christus. Maar een dia is niet zo gek. Hè? Nou, terug naar vers 17. Indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer, zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, let op, niet genade, overvloed der genade en de gave, synoniem met genade, en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Ik weet nooit hoe ik dat nou uit moet leggen, want er wordt zoveel tegelijk verteld in een paar woorden. Meestal verkort ik de zin en zeg, door één misdaad heerst de dood over de levenden. Door één Adam, en dan de volgende zin, en door de overvloed der genade heersen de levenden over de dood door één, de laatste Adam namelijk. Heb je dat? Want wij, laat ik het anders zeggen, de dood heerst niet meer over ons. De zonde ook niet, maar de dood heerst niet meer over ons. Het is andersom. Wij heersen over de dood. We hebben weer wat om over te discussiëren vanavond. Wij heersen over de dood. Wij zijn namelijk sterker dan de dood. De dood is in ons bestaan van volstrekt ondergeschikt belang. En als dat niet meteen doordringt, komt dat omdat we nog veel te veel denken binnen de kaders van de oude mens, de oude Adam, het vlees en hoe het allemaal maar heten mag. Maar sprekend over de nieuwe mens moet ik zeggen, de dood heerst niet over ons, wij heersen over de dood. Het is natuurlijk raar als we wachten dat binnen afzienbare tijd de opname van de gemeente plaatsvindt om nou dit te gaan zeggen, maar ik ga het toch zeggen, even net doen alsof we 100 jaar geleden leven. Hè? En geen sprake van opname, dat komt dus een keer in de toekomst. Dan lijkt het tamelijk zeker dat wij zullen sterven. En daarna zeg ik, nou en? Wat voor invloed heeft dat op ons bestaan? Eigenlijk moet ik nu zeggen, niet bestaan, maar leven. En liefst met een hoofdletter. Wat voor invloed heeft dat op ons leven? Nou, helemaal niks. Want wij zijn op weg naar, dan wel, wij worden voorbereid op een positie die toch in elk geval na en dus voorbij de dood ligt. Die dood is niet die zwarte muur waar ik het van de week over had. Die is het domweg niet meer. Dat we voorbij die muur slecht kijken kunnen, ja, dat is zo. Maar die zwarte muur waar we niet verder kunnen, die is er niet meer. Hij is niet zwart en bovendien lopen we er gewoon doorheen als het zover is. Toch? Wat erachter zit zien wij niet. We weten er iets van, ons is er iets van verteld. Ook niet zo geweldig veel. Maar het is niet de barrière waarheen we onderweg zijn. Integendeel, dat heerst niet. Dus mijn moeder, nou ja, wat ga ik nou weer zeggen? Ze luistert nog mee ook stiekem, maar vooruit, hè. Maar het is haar moeder, die is 84, die zei laatst tegen me, wat is toch geweldig dat nou ben ik 84 en dat ik dan nog zoveel mag leren. Dat is een uitspraak die voor de natuurlijke mens volstrekt onbenullig is. Wat moet je nog leren als je 84 bent? Je zou hooguit nog wat af moeten leren. Toch? Al was het maar omdat je niet meer kunt, dus je moet wel afleren, hè. En hoop is het dan niet meer. Maar toch, dit is mogelijk. En niet alleen mogelijk. Dit is zelfs een heel normaal, essentieel gegeven in het leven van de gelovigen. Wij zijn nooit te oud om te leren. Werkelijk niet. Wij hebben het eeuwige leven, zal ik maar zeggen. En die barrière van de dood blijkt in de praktijk, in de Bijbel zelfs beschreven te worden als de definitieve verlossing. De verkregene verlossing, de uiteindelijke verlossing, of hoe het maar heten mag, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zodat we eindelijk bevrijd worden uit deze ballingschap. Om het maar eens op zijn Joods te zeggen dan. Hè? Dat is, zo is het toch? Ontbonden te worden met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. Hij zei, ontbonden te worden met Christus te zijn, is in ieder geval beter dan gebonden te zijn en met Christus te zijn. Maar dat even terzijde. In elk geval, het lichaam, het nog steeds zondige lichaam, wordt als belemmering beschouwd. Wij worden niet beheerst door de dood. Sterker nog, ik wil wel zeggen theoretisch, maar het zou realiteit voor ons moeten zijn. Wij zouden ons moeten verblijden in de gedachte dat wij eenmaal dit lichaam met al zijn tekortkomingen, inclusief zijn reflexen, zijn instincten enzovoorts en zijn emoties, dat we dit lichaam kunnen afleggen. Begrijp je me goed? Zeg niet dat ik ernaar verlang, want het is helemaal niet zo. Maar ik zeg wel, het zou eigenlijk zo moeten. Ik denk dat ik er nog iets te jong voor ben, maar vooruit. Hè? Nou, het zou eigenlijk zo moeten. Waarom niet? Zo is het toch? En bij gelegenheid verblijden we ons daar wel degelijk in, uiteraard. En gedurende een conferentie als deze, waar de rest van het leven toch voor een groot deel wegvalt, zal ik maar zeggen, is dat niet zo moeilijk om deze dingen te kunnen begrijpen. Daarom zeg ik ze nu. We zouden ermee verblijd moeten zijn. Goed. En ik denk altijd, als we dan toch opgenomen moeten worden, dan liever midden in zo'n conferentie als deze. Hè? Nou, toch. Nou goed. Dus de overgang niet zo groot, denk ik dan maar. Vooruit. U weet, overgang is een probleem. Hè? Goed. En Romeinen 5 dan weer. Vers 17 nog steeds. Door één misdaad heerst de dood over de levenden, door één, namelijk Adam. En dan precies nog zo'n zin, door de overvloed der genade, tegenover één misdaad, heersen de levenden, de wedergeborenen, degene die in de laatste Adam zijn, degene die in Christus zijn, zij heersen over de dood, door één, namelijk de laatste Adam, Jezus Christus. Goed. Daarna komen wij terecht in vers 18, vinden we het vierde voorbeeld. Zo dan, gelijk, en doch niet, staat er niet meer bij. We zijn er nou aan gewend dat het om een tegenstelling gaat, tot op zekere hoogte. Er staat, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is. De vertalers voegen weer van alles in. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En als ik de zinnen inkort, dan staat er dus door één misdaad over allen tot verdoemenis. En dan door één rechtvaardigheid over allen tot rechtvaardigmaking des levens. Hebt u die? Waarbij gewoon de ene misdaad staat tegenover de ene rechtvaardigheid. De rest van de zin is eigenlijk gelijk. Door één misdaad over allen tot verdoemenis, veroordeling dus. En door één rechtvaardigheid over allen tot vrijspraak. Rechtvaardigmaking des levens. Waarbij dus de belangrijkste tegenstelling niet meer is die van verdoemenis tegenover rechtvaardigmaking. Want die hebben we al gehad in vers 16. En dus de belangrijke tegenstelling is de ene misdaad van Adam tegenover de ene rechtvaardigheid van Christus. Volgende vraag. Welke ene rechtvaardigheid van Christus? Huh? Welke ene rechtvaardigheid van Christus? Precies, zijn geloof. Andere mogelijkheid is er niet. Het kan niet gaan over zijn goede werken, want het gaat maar over één. Het kan niet gaan over zijn levenswandel, zijn doen en laten als zodanig, want het gaat maar over één rechtvaardigheid tegenover de ene daad, misdaad overigens, maar de ene daad van Adam. Welke is dan die ene rechtvaardigheid van Christus? Dat hij netjes leefde onder de wet en nauwkeurig leefde volgens de Israëlitische, Mosaïsche, dan wel Joodse inzettingen. Heeft hij zo de wet vervuld? Nee, slechts door één rechtvaardigheid. En die ene rechtvaardigheid is uiteraard gewoon, precies wat in de voorgaande hoofdstukken al aan de orde gekomen is, het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardigheid is dus geloof. En nou andersom. De ene misdaad van Adam, hij at van den appel. Of wat het maar was. De ene misdaad van Adam tegenover het geloof van Jezus Christus. Dan hebben we nu weer een vraag. Welke was de misdaad van Adam? Dit is nou analogisch denken, hè? Dat redeneren in parallellen, twee lijnen tegelijk. Hè? En in de ene lijn aanvullen vanuit de andere lijn. Wat was de misdaad van Adam? Wel, als de rechtvaardigheid van Christus geloof, zijn geloof was, dan was de misdaad van Adam zijn ongeloof. En ging het bij de, wat wij dan noemen de zondeval van Adam, dus niet zozeer, niet in de eerste plaats, om de daad die hij verrichtte, maar het ging in de eerste plaats om zijn ongeloof, namelijk hij geloofde niet in of hij wantrouwde het woord van God. Dat zeg ik voornamelijk tegen die broeder, want daar hebben we net over deze aangelegenheid even gesproken. Ik voeg er dus nou wat aan toe. Het is niet meer zo dat je kunt zeggen Adam zondigt om met zijn vrouw mee te kunnen gaan. Dat is waarschijnlijk wel een argument geweest, maar er wordt hier gesproken over één misdaad van Adam. En die misdaad blijkt zijn ongeloof geweest te zijn. Dat kun je ook meteen terugvinden in de geschiedenis, want het verhaal begint met het woord van de Satan, van de slang van mijn part, is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft dat gezegd. Maar God heeft dat niet zo bedoeld. Dat heb ik laatst ook eens ergens horen zeggen. Dat was in Kampen, maar dat doet er nou niet toe. God heeft wel gesproken, maar hij heeft het anders bedoeld. God heeft het met ons maar goed getroffen, want wij zijn degene die de woorden Gods zodanig kunnen en mogen toelichten, zodat uiteindelijk de bedoelingen van God alsnog bij de mensen overkomen. God drukt zich wat ongelukkig uit, is eigenlijk de gedachte. Daar hebben we dan dus theologen voor nodig. Hè? Maar zei Johan Bos toen theoloog zoveel. Maar goed. Ik had het nooit nalaten. We rekenen straks vanaf, Bos. Goed. Maar het was, ging wel degelijk niet in de eerste plaats om de werken, de daad. Het ging in de eerste plaats om wat in het hart is. En hebben twijfel gezaaid, en dat is ongeloof hoor. Hebben twijfel gezaaid aan het woord Gods. Tegenwoordig kun je in kerkelijke kring horen dat twijfel synoniem is met geloof. Wel, in de Bijbel is twijfel synoniem met ongeloof. En van Abraham staat, één bladzijde eerder in mijn Bijbel, dat hij aan het woord Gods niet getwijfeld heeft door ongeloof. Maar goed, de misdaad van Adam was die van ongeloof. En door het ongeloof van die ene werden alle mensen zondaren. In hun wezen en in hun natuur zeggen we misschien, dat doet er nou verder niet toe, want we hebben er uitgebreid genoeg over gesproken. Maar het ene ongeloof van Adam had zijn uitwerking inderdaad op zijn nageslacht, want zo wordt het hier gezegd. Zo is begonnen met die ene en je vindt het terug bij al die anderen die eruit voortkwamen. Maar aan de andere kant, waar ongeloof dan de oorzaak is van de verdoemenis en van de veroordeling, daar is geloof uiteraard de oorzaak van vrijspraak en dus van rechtvaardigmaking. Dat een mens dus behouden wordt door geloof, dat is heel logisch, want de mens gaat verloren door ongeloof. En dat was toen zo, in de dagen van Adam en wat er verder volgde, en dat is nu nog steeds zo. Want als het waar is, en het is waar, dat de Heer Jezus voor de zonden der wereld gestorven is, en als dan toch een ongelovige, desalniettemin, verloren gaat, door welke zonde gaat hij dan verloren? Door ongeloof. Anders niks, door ongeloof. En ik heb het natuurlijk eerder gezegd, en ik zeg het u nog maar een keer. Het idee dat de mens gewoon zijn zonden kan boeten, de straf voor zijn zonden dragen, en dat hij dan alsnog behouden wordt, leer van alverzoening, dat is natuurlijk dwaasheid, want de veroordeling van de mens is niet op basis van dat hij zoveel gezondigd heeft en dat hij een zondaar was, maar de veroordeling van de mens is op basis van zijn ongeloof. Omdat hij Gods woord en daarmee Gods werk en daarmee Gods zoon afwijst. Mijn vader zei het ook vroeger hoor, en gewoon in evangelisatiebijeenkomsten. Er is maar één zonde waardoor de mens verloren gaat, dat is die van ongeloof. En voor zover werken van een mens bestraft worden, zijn het werken van ongeloof. En niet zomaar zonde meer van de natuurlijke zonde. En je vindt het dus hier bij netjes lezen in vers 18 dus ook inderdaad terug. Door één misdaad over allen tot, en dat geeft het doel aan, verdoemenis, dat is waar het toe leidt, maar door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Vrijspraak en dus leven. Is de gedachte. En waar die ene rechtvaardigheid onmogelijk wat anders kan zijn dan het geloof van Jezus Christus, daar is de ene misdaad dus ook onmogelijk wat anders dan het ongeloof, althans op dat tijdstip, toen en daar, hè? Het ongeloof namelijk van Adam. Goed. Maar dat wordt nog sterker, want met deze verklaring loop ik feitelijk al naar het volgende vers toe. En dat betekent gewoonlijk dat de verklaring klopt. Vanzelfsprekend. Want vers 18 moet uiteraard normaal gesproken leiden naar vers 19. Nou, daar kom ik ook terecht. Want daar worden andere termen gebruikt. Namelijk in vers 19 staat: want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, en dus van één mens, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Een heel eenvoudige vergelijking. Door ongehoorzaamheid van één mens, velen zondaren. Door gehoorzaamheid van één mens, velen rechtvaardigen. Nou, dat gehoorzaamheid in de Bijbel volstrekt hetzelfde is als geloof, bijna altijd tenminste, worden variëren soms wat in toepassing en betekenis, maar dat in het algemeen gehoorzaamheid hetzelfde is als geloof, dat zal duidelijk zijn, ook via de etymologie trouwens, want gehoorzaamheid veronderstelt dat men geneigd is tot horen, dat zaamheid, dat wil zeggen dat men geneigd is tot iets, hè? Toch? Bedachtzaam wil zeggen dat men geneigd is om te denken. Gehoorzaam wil zeggen dat men geneigd is om te horen. Waarna? Horen. Nou, het woord van God gaat uiteraard, want daar gaat het om. God die woord is. Maar naar hem zou men luisteren. Gehoorzaamheid is dus hetzelfde als geloof, want geloof is inderdaad vertrouwen op het woord dat gesproken is. De hele Bijbel door. Vertrouwen op het woord Gods, de beloften Gods, en daarmee dus op het wezen Gods, op God zelf. Maar hier staat tegenover elkaar de gehoorzaamheid van één mens, naam mens. Alleen is het woord mens weggelaten omdat het in de voorgaande zin al stond. Ja. Maar door de gehoorzaamheid van één mens, namelijk Christus, zijn velen rechtvaardigen geworden, of tot rechtvaardigen gesteld, of gewoon rechtvaardig verklaard. En aan de andere kant, door de ongehoorzaamheid, en dus door ongeloof, door de ongehoorzaamheid van één mens zijn velen tot zondaren gesteld. En tot zondaren stellen wil zeggen officieel van rechtswegen, door de rechter, verklaren dat iemand zondaar is. Er wordt schuldig uitgesproken. En tot zondaar stellen is dus hetzelfde als veroordelen of verdoemen. Daar komt het op neer. Het woord uit de voorgaande zin en zelfs zinnen. Door ongehoorzaamheid van één mens, velen zondaren. Door gehoorzaamheid van één mens, velen rechtvaardigen. Dat is vers 19. En vers 18 en 19 spreken dus feitelijk over het ongeloof van de een tegenover het geloof van de ander. Namelijk ongeloof van Adam tegenover het geloof van Jezus Christus. Dan zie je hoe belangrijk het is dat je de term kent. En dus staat de vertaling. Maar goed, vers 20 dan, het zesde voorbeeld. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dat weigeren velen te begrijpen. Want als het zo is dat door de wet de misdaad te meerder wordt, dan zal het toch duidelijk zijn dat je niet onder de wet moet leven. En voor degenen die dat wel willen, is dit dus een onbegrijpelijke uitspraak. Door de wet is de misdaad te meerder geworden. Nou ja, dan redeneer je dat weg, hè? Want God heeft wel gezegd, door de wet wordt de misdaad te meerder, maar hij heeft bedoeld, door de wet blijkt de misdaad sterker. En wordt de misdaad duidelijker waarneembaar. En zo redeneert men dan zoiets weg. Maar het staat er niet. Wat er werkelijk staat is dat door de wet men meer zondigt. Ieder die onder de wet leeft, zal meer zondigen. Dat is een heel eenvoudig gegeven. De wet wordt gelegd op het vlees en prikkelt het vlees. En als vlees geprikkeld wordt, wordt het actief en gaat zich verzetten. Dat heb je toch? En waar het vlees zich gaat verzetten en dus actief wordt, wat gaat het dan doen? Dat is makkelijk wat het altijd doet. Zondigen. Als je een zondaar activeert, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Dus je moet zondaren niet activeren. En aangezien de wet alleen maar gelegd kan worden op het vlees en dus op een zondaar, heeft die altijd de verkeerde uitwerking. En waar de wet gelegd wordt op een rechtvaardige, heeft de wet totaal geen uitwerking. Doet die namelijk helemaal niks. En dat is precies wat het Nieuwe Testament ervan zegt. De wet is er niet gedaan. Je kunt hem aan een gelovige wel opleggen, maar het maakt niet uit. Een gelovige leeft uit de overvloedige rijkdom der genade, zoals we hier zojuist even lazen. En dat betekent de wet echt niks meer. Toch? Nou, in elk geval, de wet is ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Maar de logische consequentie daarvan is dat als door de genade Gods de misdaden vergeven worden, dan is het dus zo dat als de misdaad te meerder wordt, dan wordt de genade ook meerder. Hoe meer men zondigt, hoe meer men genade ontvangt. Hoe groter zondaar wij waren, hoe meer ons vergeven geworden is. De Heer Jezus zegt het ook bij gelegenheid, hè, zoiets. Hoe groter zondaar men was, hoe dankbaarder men zal zijn voordat die zonden vergeven zijn. Zodat de wet toch meewerkt tot vergroting van de rechtvaardigheid en daarmee van de genade Gods. Van Gods kant bezien heeft de wet dus helemaal niet een negatieve uitwerking. Voor hem namelijk niet, voor de mens wel. Maar voor hem niet. En daar gaat het maar om. Dat heb je toch, hè? Staat er ook, hoor, er staat. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Later toegelicht in Romeinen 7 in elk geval. En ook toegelicht in de Galatenbrief. Dus daar worden de uitspraken herhaald dat de wet de zonde doet toenemen. Dat is dus niks meer mis. Dat is nou eenmaal zo. Er staat dus, maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde, misdaad dus, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. Heb je dat? Daar is de genade veel meer overvloedig geweest, of eventueel geworden. Het is dus een heel eenvoudige vergelijking. Dat is maar goed ook, want hij is, de werking ervan, de strekking ervan is, gaat ver genoeg. De zonde wordt meer, de genade wordt veel meer overvloedig. Overvloedig zou ook al genoeg geweest zijn, maar staat zelfs, wordt veel meer overvloedig. Zodat u maar weer ziet dat zonden, of zonden, misdaden, inderdaad geen belemmering zijn om tot God te kunnen komen. Zonden scheiden ons dus niet van God. Dat hoeft niet waar wij gelovigen zijn. En dat is natuurlijk ook zo, maar als ik het zo zeg, dan is het traditionele commentaar daarop dat het niet kan dat zondaren gelovigen zijn. En andersom, het kan niet, en anders het mag niet, dat gelovigen zondigen. Ben jij nou een gelovige? Dat had ik van jou als christen toch niet verwacht, enzovoorts. Maar hoe groter zondaar wij zijn, hoe meer reden wij hebben om te geloven in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, uiteraard. Zodat zonden verwacht mogen worden, juist te midden van gelovigen. Het is wel logisch, of niet? Zeg ik nou iets geks? Zo is dat toch gewoon? Wat las ik nou van de week ook weer op iemand zijn t-shirt? Christians aren't better. Aren't perfect. They're just forgiven. Just forgiven. Alleen maar vergeving ontvangen. Dat is ook inderdaad zo. Dat is waar het om gaat. En waar de zonde te meerder is, wordt de genade veel meer overvloedig. En zeggen dan, ja, dat is typisch een woord van een dwaalleraar en een sectariër. Want Johannes de Heer zong het gewoon. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, dat zong hij met een krakende stem en een krakend orgel trouwens ook. Dus past er geweldig bij elkaar. Zo'n trapharmonium, bijgenaamd een psalmenpomp, maar dat bij muzikanten noemen dat zo. Maar hij zong dat onder eigen begeleiding op zo'n harmonium voor de NCRV-microfoon, hoor. Als de Satan mij wijst, dat is lang geleden dus. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En dat is gewoon hetzelfde wat hier staat. Waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Nou, de rest van de discussie kent u toch? De rest van de discussie is, dus ik kan maar raak zondigen. En wat je daar ook op antwoordt is nooit goed. Tegenwoordig zeggen ze gewoon, ja, dat kan. Als je denkt dat je tafel moet gebruiken, dan moet je dat maar nodig doen. Maar het is typische redenering die voortkomt uit diezelfde oude mens die geacht werd dood te zijn. Dus ik reageer er tegenwoordig ook maar niet meer op. Paulus werd er ook van beschuldigd dat te leren. Te zeggen namelijk, laat ons zondigen opdat de genade toenemen. Maar zegt hij, dat is niet wat ik leer, dat is wat anderen met hun dirty mind daarvan maken. Met hun verstand des vleesjes, dat is de vertaling van dirty mind, maar dan is de Statenvertaling. Hun verstand des vleesjes, dat is wat ze met hun verstand des vleesjes daarvan maken. He? Want het zal toch duidelijk zijn, en de schrift zegt het ook vele malen, dat wij onder die rijkdom van Gods genade leven, opdat de zonden ons niet zouden hinderen om God te dienen. Dat is waar het om gaat. En dat gelovige zondigen, die gedachte moet u maar eens aan wennen. En ik lees ook nergens in mijn Bijbel, dat blijf ik ook bij elke gelegenheid herhalen, ik lees niet in mijn Bijbel dat God ons vlees reinigt van dode werk om de levende God te dienen. Maar dat hij onze gewetens reinigt van dode werk om de levende God te dienen. Hij heeft er geen belang bij om ons te doen leven zonder dat wij ooit zondigen. Hij heeft er belang bij dat wij hem dienen ongehinderd door een kwaad geweten. En daarom reinigt hij ons geweten en niet ons vlees. Daarom laat hij ons zondigen en vergeeft ons. Dat is bovendien erg nuttig, want het houdt ons klein, En het zal ons hopelijk niet verleiden om te gaan heersen, ons te verbeelden dat we nu al tot zonen gesteld zijn en dat ons nu al gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Daar is niks mee mis, hoor. Echt niet. Gebruik het ook niet als excuus, gewoon een vaststelling van een feit. Daar is niks mee mis. Het feit dat wij een hoge priester hebben die verzoening doet voor de zonden des volks, betekent dat dat volk dus zondigt. Naar het vlees. Maar betekent ook dat we er meteen achteraan zeggen, nou en. Moet ook zeggen, het beste kun je daarbij je medemensen, zeker je broeder en zuster, niet tot last zijn. Laat ik dat er dan meteen bij zeggen. Maar zonden staan ons niet in de weg. Wij zijn verzekerd, we hebben van Gods wegen de garantie, dat niets, laatste woorden van Romeinen 8, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En zeker onze zonden niet. Want daarmee heeft hij al bijna 2000 jaar geleden definitief afgerekend. Ik zeg het niet als excuus, ik zeg het omdat het noodzakelijk is om deze dingen te verstaan, niet alleen te weten intellectueel, maar te verstaan, te ontvangen in het hart, om ons bekwaam te maken om daadwerkelijk de levende God te dienen. Dus strikt noodzakelijk om een rein geweten te hebben. En wij krijgen niet een rein geweten door te proberen niet meer te zondigen, wij krijgen een rein geweten door te leven uit de genade Gods. Als je het niet gelooft, probeer het dan maar. Goed, terug naar Romeinen 5 vers 20. Waar de zonde meerder wordt, wordt de genade veel meer overvloedig. En dan de laatste, die van vers 21, het zevende voorbeeld. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft over de eerste mens, uiteraard over Adam. Gelijk de zonde geheerst heeft en dat nog steeds doet, tot de dood, want dat is waar het toe leidt. Alzo ook de genade zou heersen. Of die genade ook heerst, is nog de vraag, ziet u dat? De zonde heeft geheerst tot de dood, dat is een vastgegeven. Opdat alzo ook de genade zou heersen. En er staat niet helemaal vast of dat ook gebeurt, heb je dat? Want waar het om gaat en vanaf hier en zeker in de volgende hoofdstukken dus, waar het om gaat is dat wij ons zouden onderwerpen inderdaad aan de heerschappij van de genade. Dat genade zou heersen wil niet zeggen dat het de bedoeling was, maar het is helaas mislukt. Het wil hier zeggen, het is de bedoeling en wij zouden dat aanvaarden en dien overeenkomstig leven en wandelen. Dat is waar hoofdstuk 6, 7 en 8 vervolgens over spreken. En dan heb ik het nog niet eens over hoofdstuk 12 tot en met, laten we zeggen, 14 en 15. Maar het is de bedoeling dat gelijk de zonde geheerst heeft over de oude mens tot de dood. En als het goed is, wij zijn gestorven. Maar gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, op dezelfde wijze ook de genade zou heersen. Door rechtvaardigheid, en niet door de zonde, maar door rechtvaardigheid tot, want dat is doel, eeuwig leven. Het meeste eeuwig leven hebben we nog in het vooruitzicht, dus het kan best een doel zijn. Per slot van rekening, wij zijn er pas aan begonnen. Wij zijn kinderen Gods en dat is het allereerste begin van dat eeuwig leven. Het eeuwig leven als zodanig begint eigenlijk pas. Nee, we hebben het ontvangen, begrijp je goed. Ik ontken dat niet. Natuurlijk, wij zijn wedergeboren op het moment dat we tot geloof kwamen. Maar ik wil u nu zeggen, toen waren we baby's en nu zijn we wellicht kinderen. En het is de bedoeling dat we straks volwassenen zijn. En dan begint het eigenlijke leven pas, want dat begint bij 40, zuster Klein Aneveld. Maar dat even terzijde. Hè? Huh? U weet wel, dat is een prachtige typologische uitspraak. Leven begint bij 40. Dat is waar, hè? Want 40 staat voor het oude leven. 40 in de Bijbel. Het oude leven, de strijd daarvan, de tijdelijkheid daar ook van enzovoort. En als de 40 voorbij is en de 50... aanbreekt, dan spreekt dat over het aanbreken van het nieuwe leven. De 4 voorbij, de 5 staat voor eeuwigheid, dat is waar het om gaat. Daarom kunnen wij zingen, ik ben reizend naar die stad, terwijl we aan de andere kant beseffen, we zijn er al lang. We zijn er al. En toch zijn we nog onderweg op een of andere weg. We zijn kinderen gods, maar we groeien nog steeds op. Het einddoel is nog niet bereikt, wij zouden zonen worden. Daarover gaat hoofdstuk 8 overigens van dezezelfde Romeinenbrief. Maar de bedoeling is, en zet het goed naast elkaar, het is niet meer een woordspelletje. Gelijk de zonde geheerst heeft, tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Waar dus de eerste mens geactiveerd wordt, begint hij te zondigen. De zonde heerst. Zonde. Dood en zonde. De grootste kracht in het adamitisch leven, het leven van de oude mens. Als de oude mens geactiveerd wordt, dan ontstaan zonden. Die worden dan gedaan, vanzelfsprekend. En als de nieuwe mens geactiveerd wordt, wat komt er dan uit? Gelijk de zonde ons leven beheerst heeft, gelijk de zonde de grootste kracht was in ons oude natuurlijke leven, alzo zou in ons nieuwe leven, juist, genade de grootste kracht zijn. En nu, niet het moeilijke voorbeeld, niet de moeilijke vraag, maar de meest simpele vraag. Als u begrepen hebt, gewoon zondagsschool. Als u begrepen hebt dat genade zou heersen, heb u begrepen, hè? Nou komt u een zondaar tegen, wat doet u dan? Met de vinger wijzen en zeggen, dat heb je helemaal fout gedaan. Hè? Nee dus, dat kan uiteraard niet. De wet opleggen. Dat is natuurlijk een volkomen onzinnig antwoord, hè? Ik weet niet hoe ik het sterker moet zeggen, je zou het eigenlijk veel sterker moeten zeggen. Iemand die zo'n antwoord geeft, zou je ogenblikkelijk van school moeten sturen. Die is niet in staat om ook maar iets te leren. Als je weet dat genade zou heersen, je krijgt te maken met zonden, zondaren, wat doe je dan? Genade geven, vergeven dus. Niet op reageren, Lena. Is niet persoonlijk bedoeld, maar... Hè. Maar men zou niet reageren, want dat is wat vergeven is. Met rust laten. Dat is hoe men normaal gesproken dat woord vergeven vertaalt, overigens, in de Bijbel. Laten. Niet toerekenen. Passeren. Enzovoorts. Dat is genade. En nou krijgen we te maken met een zondaar op het moment dat wij voor de spiegel staan. Ja, je moet je wel eens scheren, zuster, dat is nou helemaal zo. Hè? En krijgen we te maken met een zondaar. En dan? Zien wij een zondaar in de spiegel? Wat doen we dan? Die man van het sanitair bellen om een andere spiegel te brengen. Nee, het ding brak meteen natuurlijk. Maar daar gaat het niet over, hè? Wij zien een zondaar, wij zien onszelf. Wij zien onze eigen zonde. Wat doen we ermee? Bestrijden? Wet opleggen? Ik zal het nooit meer doen? Hoe vaak heb u dat gezegd? Zal het nooit meer doen? He? Dat werkt toch niet, dat weet u toch? Als wij onder genade leven, dan worden wij geacht elkaar te aanvaarden zoals wij zijn, de zonde te vergeven. Want genade kwam van de troon van God en kwam tot ons via deze nieuwe mens. En God heeft ons aanvaard zoals wij zijn. En ik praat uitsluitend over gelovigen. En tot gelovigen nu. Voor het gemak. God heeft ons aanvaard zoals wij waren. Maar ik zei met opzet. God heeft ons aanvaard in het verleden zoals wij zijn. Nog steeds. Van nature. Zondaren en hij rekent ze niet toe. En het heeft ook mij, dat heb ik van de week gezegd, heeft voor mij jaren gekost te begrijpen. Dat de enige die problemen had met mijn zonde was eigenlijk ik. Nou ja, voor zover ik andere mensen niet lastig viel dan, maar dan laten we dat maar even buiten beschouwing laten. Maar God niet. Hij had mij al lang vergeven. En waar ik mee liep, was dat ik niet in staat was mezelf te aanvaarden zoals ik was. Maar God had mij aanvaard zoals ik was. En wat hij eraan gedaan heeft, wel niet zonder wegnemen, niet zonder verhinderen, maar het geweten reinigen. Zijn genade bekendmaken. En ons leren, mij, maar ik doe dat u ook uiteraard, ons leren hoe wij de zonde en zelfs heel de oude mens, heel die Adam, zouden negeren. Niet rekenen. God rekent die oude mens niet. U weet wel, het is een bedelingenkwestie, zeggen wij dan. Een bedelingenkwestie. God heeft de mens doodverklaard. God heeft zich uit de wereld teruggetrokken. God verbergt zich. Dat is een bedelingenkwestie. Dat is namelijk onze bedeling der verborgenheid. Aardig gezegd. Maar het betekent dat God inderdaad de mens niet rekent, de zondaar niet rekent. Waarom zouden wij het dan wel doen? Want het is niet alleen maar een bedelingenkwestie. Het is ook een kwestie van, God heeft de zonde veroordeeld in vlees. Eén is voor allen gestorven en hij rekent dus geen zondaren meer. Ze zijn er namelijk niet voor hem. Juridisch bestaan ze niet. Heb je dat? En zoals gezegd, voor zover ze geoordeeld zullen worden, alsnog toch, is het niet om hun zonden in het algemeen of om hun zondige natuur, maar om hun ongeloof. En de consequenties daarvan, het hele pakket uiteraard dan. Maar dat is waar het over gaat. En wie zijn wij dan dat wij in deze tijd levend alsnog zonden zouden toerekenen aan anderen of aan onszelf? Ik weet niet wat voor u belangrijker is. Maar beide zouden we af moeten leren. Beide dingen doen wij van nature. Beide dingen doen wij in elk geval wanneer we serieus leven onder de wet. Want onder de wet leeft zit er niks anders op dan elkander te beschuldigen en zichzelf te beschuldigen enzovoorts. En daarna over elkaar te roddelen, over elkaars fouten en op de loer gaan liggen zelf of we anderen op fouten kunnen betrappen, vertel mij wat. Nee, zo werkt dat. Hoef je van mij niet te geloven, maar zo werkt dat. Leven onder de wet ziet er ongeveer zo uit. En dat ik het zo kan beschrijven is gewoon omdat het zo ver van mijn bed is. Wij leven uit de genade Gods. Wij zouden vergeven. Dat is heel lastig. Dat is inderdaad waar. Dat wordt door je kinderen ook tegen je gebruikt. Dat is ook waar. Dus zie maar dat je dit thema goed beheerst. Dat je weet waar het over gaat. Want het zal tegen je gebruikt worden hoor. Die kleine hummels zeggen ijskoud tegen je. Maar we leven toch niet onder de wet? Of niet? En dan maar dan moet u zeggen, ja, maar kinderen wel, hoor. En Galaten 4, want daar staat dat. De wet is voor kinderen. De wet is voor onvolwassen mensen. De wet is voor degenen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Die hebben een wet nodig, niet om daaronder gebukt te gaan, maar een wet als illustratie van hoe het leven er ongeveer zou moeten uitzien. Om enige wellevendheid te leren, dat is ongeveer waar het over gaat. En hoe meer verantwoordelijkheid men dragen kan, hoe minder men onder de wet zou leven. En andersom, hoe meer men onder de wet leeft, hoe minder verantwoordelijkheid men dragen kan. Heb je die? Of was ik nou even te snel? De laatste was, hoe meer men onder de wet leeft, hoe minder verantwoordelijkheid men dragen kan. Want als je verantwoordelijkheid wil dragen, moet je vrij zijn. En ik heb niks tegen ambtenaren, maar dat is het probleem van ambtenaren. Zij leven onder de wet. Meer dan welke Nederlander ook. En dus kunnen ze geen verantwoordelijkheid dragen. Dus nemen ze nooit beslissingen. En daarom malen ambtelijke molens zo langzaam. Dat is nog mooi meegenomen. Want dan malen ze tenminste nog. Maar goed, hebben we dat ook weer gehad. Overigens heb ik niks tegen ambtenaren hoor. Ze doen toch niks. Maar... nou ja. Hè? Maar waar het over gaat... is dat als je iets geregeld moet krijgen, dan moet je iemand hebben die vrij is. En die bereid is verantwoordelijkheid te dragen. Die durft te doen wat hij wil. En die daar de consequenties van draagt. En dat was bijvoorbeeld de Heer Jezus. Die deed wat hij wilde doen en droeg er de consequenties van tot het uiterste. Dat is waar het over gaat. En het probleem is van het leven uit de genade Gods en van het staan in de vrijheid, dat is gelaten dan in het bijzonder. Het probleem daarvan is dat zodra wij in de leven onder de heerschappij van de genade en dus staan in de vrijheid, dragen wij zelf de volle verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. En dan even een hele poos niks, dat je dat goed op je laat inwerken en dan zeg ik... En dat kunnen wij niet dragen, want een mens kan niet de verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen leven. Hij heeft het namelijk ook niet in de hand. Dus dat kan niet. De natuurlijke mens kan inderdaad niet zonder de wet. Maar het punt is gewoon dat wij niet deel uitmaken van die oude mens. Zou geen rol moeten spelen. Wij maken deel uit van die nieuwe mens, die beelddrager Gods is. En een mens die beelddrager Gods is, kan wel degelijk verantwoordelijkheid dragen. Dat leven is wel degelijk onder controle. Al was het maar omdat ons leven onder controle is van het hoofd van de familie, namelijk de Heer Jezus Christus. En net zo goed als dat ons oude leven in werkelijkheid onder de controle valt van Adam, van de machten die en de beginselen van Adam, zal ik maar zeggen, zo valt ons nieuwe leven onder de controle van Christus. Maar dat betekent dat we naar aardse maatstaven staan, in de vrijheid, en naar aardse maatstaven dus inderdaad niet leven onder de aardse maatstaven, niet leven onder de wet, maar staan in de vrijheid. In werkelijkheid, wij zijn vrijgemaakt, maar wij leven als God is onder, in onderwerping aan degene die ons hoofd is. Christus namelijk, die in ons zal werken beide het willen en het werken uit Filippenzen 2 dan maar. Hij zou zijn werk, hij zou zijn kracht in ons volbrengen. Net zo goed als dat Adam zijn werk en zijn kracht volbracht in allen die zijn levend en lastig werden. Maar zo zou de eerste nieuwe mens, Christus, zijn werk en zijn kracht volbrengen in onze nieuwe levens. Dat is net zo goed een wetmatigheid. Hij zou dat doen. En wij zouden ons voor dat doel aan hem onderwerpen. Dat is ook wat uiteengezet wordt in hoofdstuk 6, 7 en 8. Met de climax uiteraard op 8. En waar de Heer zelf die dingen onder controle heeft en houdt, en wil hebben, en beloofd heeft te zullen hebben, kunnen wij het ons permitteren om te staan in de vrijheid, om te leven niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Want genade zou heersen, was de bedoeling. Vers 21 van Romeinen 5. Zodat u maar ziet dat die troon der genade uit Hebreeën gewoon van toepassing is op onze dagen. Dat wist u natuurlijk al, dus ik zeg het volledig overbodig. Maar goed, hè? De troon der genade betekent toch ook dat genade zou heersen? En als het staat dat wij zouden naderen tot de troon der genade, betekent dat toch gewoon dat wij ons aan die genade zouden onderwerpen? Dat men dat zo weinig beseft komt, dus dat men zoveel onder de wet leeft uiteraard. En dat zijn dingen, zegt ook de Hebreeënbrief, die elkaar niet verdragen. Je kunt niet leven onder het oude en het nieuwe verbond. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet de mammon en God dienen. Zoek dat maar eens uit wat ik nou gezegd heb. Goed, terug naar vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. De belangrijkste beginsel in het leven van de gelovige, van iemand die tot geloof gekomen is, is genade. En dat betekent dat als we onder bepaalde omstandigheden beslissingen moeten nemen, moeten kiezen, gaan we links of gaan we rechts, zullen we iets doen, zullen we iets laten, en we weten niet wat we beslissen moeten, pakken wij niet de wet van wat zegt de wet. Maar wij pakken de genade en zeggen, wat zegt de genade? En in de meeste gevallen, misschien wel alle, maar dat durf ik zo niet te zeggen. Ik durf echt niet zoveel te zeggen hoor, al lijkt het zo. Maar in de meeste gevallen heb je dan een antwoord. Wat zegt de genade? Wat leert genade? Altijd vergeven. Altijd niet op reageren. Niet zien op omstandigheden van de oude mens. Niet rekenen met dingen van de oude schepping. Alleen rekenen met Christus en de beginselen van de nieuwe schepping. En dat is ook waar we het de volgende keer over zullen hebben uiteraard. Heerschappij van de genade in het leven van de gelovigen. De uitspraken van leg dan af aangaande de oude mens. Of doet uit de oude mens. En doet aan de nieuwe mens. Dat betekent, dat is heel eenvoudig, de mens, oude zowel als nieuwe, wordt beschouwd als een soort kleed. Of als de uitdrukking voor onze praktische wandel. En dat is wat het kleed ook feitelijk uitdrukt. En de gedachte is dan, we zouden niet leven volgens de beginselen van de wereld, maar we zouden leven volgens de beginselen van een nieuwe schepping. En sommigen ontgaat dit volkomen. Die zeggen, de rijkdom van Gods genade is zo groot dat we verlost zijn. Maakt niks meer uit wat we doen, wat we laten. Maakt niks meer uit, we zijn behouden. Kan niks meer gebeuren, gegroet, ik ga naar de kroeg. Nee, ik wilde bordeel zeggen, maar Dat als ik hier zeg, kroeg de schrikken de meesten daar helemaal niet van. Wat moeten we weer knippen, man? Nou ja. En wat was de bedoeling dat u zou schrikken? Maar er zijn inderdaad mensen die, als ik u zou vertellen wat ik daarvan meegemaakt heb, dan zou u haren te bergen rijzen. Echt waar. Die, en ik gebruik de woorden van mijn vader dan maar, die de heerschappij, de leer van de genade gods, gebruiken als een excuus voor hun eigen losbandig leven. En vader zei erachteraan, maar we hebben nou eenmaal geen andere leer. Dan die van de genade. En ondanks dat men die leer gebruikt als een excuus voor het eigen losbandige leven, we veranderen de boodschap niet, want we hebben geen andere boodschap. En wie het misbruiken wil, moet dat maar doen. Maar hij is daar niet voor. Hij is ervoor opdat wij, die zo graag de Heer wil... Toch? Dat wij die zo graag de Heer wilden dienen. Wij die zo graag wilde leven in overeenstemming met het doel waarvoor de mens geschapen is. Wij die de zin zochten van ons bestaan. Wij die de waarheid zochten. Kortom, opdat wij die zo graag de Heer wilden dienen, ook inderdaad in de gelegenheid gesteld konden worden om dat te doen. Daar is de genade voor. Genade maakt ons bekwaam om God te dienen. Niet genade verlost ons van de zonde, dat is wel waar, maar dat is niet het doel. Genade geeft ons de gelegenheid om zoveel te zondigen als wij willen. Dat is wel waar, maar dat is niet het doel. Genade hebben wij ontvangen, opdat wij bekwaam zouden zijn God te dienen, met een rein geweten. Waartoe zouden wij dan leven onder de heerschappij van de genade? Opdat wij God zouden verheerlijken in ons lichaam. Letterlijk uit de eerste Korinthebrief. En tegelijkertijd denk ik aan een uitspraak die ik probeer te onthouden. Want wat ik lees onthoud ik meestal niet, althans niet letterlijk. Maar ik denk aan een uitspraak in een Amerikaanse predikant. Die zei tot zijn collega's, hij zei, als je de genade gepredikt hebt en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, dan heb ik het niet goed gedaan. Ken je die? Of niet?
Genade is het gospel.
Ja. Maar heb je deze? Als je genade gepredikt hebt en men heeft het nog nooit verkeerd begrepen. Nee. Dan heb je het nog nooit goed gepredikt. Want als men het verkeerd begrijpt, komt het niet met het verkeerd hebt uitgelegd. Maar komt dat door vleeselijke gedachten, een toepassing van die genade binnen het leven van de oude Adam. En daar was het niet voor. Genade is er vanwege die nieuwe Adam. Die genade geeft God, weet je wel. Genade zou heersen opdat wij vrijgemaakt zijnde van de slavernij. Blijf eigenen. Hè? Slavernij van de dood, de slavernij van de zonde. Nu in vrijheid, in vrije wil, God zouden dienen. Daar is genade voor. En dat heb ik dus aan Paulus gevraagd. Hij zegt, mij is genade gegeven. Mij, de minste van al de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen deze veelkleurige wijsheid Gods. En hij zegt niet, mij is genade gegeven en mijn zonden zijn vergeven. Hij zegt, mij is genade gegeven. Mij, de minste van de apostelen, mij is genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Hij had genade ontvangen om God te dienen. Hij die dat het waarschijnlijk het minst waardig was van al de apostelen, hij is dan ook degene die spreekt over de heerschappij van de genade. Niet alleen in zijn leven, maar bij voorkeur in het leven van alle gelovigen. Amen.